und rufeste in den anders Hirn, die de Hemel en de Aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De voorzang is van Psalm 86, de versen 3 en 4. Psalm 86, de versen 3 en 4. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemeld in het schuldig vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed te roeren, wil naar mijn smeking voeren. Merk naar uw goedgunstig heen op de stem van mijn gebeen. En wat hij verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 86. leent uit het Evangelie naar Lucas, het 18e hoofdstuk, bij de versen 1 tot 8. En Lucas 18. En vooraf stellen we ons tegenover de heilige wet des Heren. De God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen en het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam des Heeren, uw schats, niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat je die heilig, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw schats, dan zult ge geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, en dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn bos, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En we lezen Gods woord in Lucas 18, versen 1 tot 8. En hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moest en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En ze kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. De Heere zeide, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Ik zeg u, hij zal hun haastelijk recht doen. Doch de zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde, zover dat wij voor zijn gezicht zoeken mee. Liefdevol en genadig God, als wij vanmorgen weer samen zijn op uw heilige dag in uw huis en geroepen worden om tot u te naderen, laat het zij mogen, door genade alleen en door de geest der gebeden. En wat wij kunnen niet bidden zoals het behoort. Want we zijn u kwijt in de weg en de toegang tot uw troon en tot uw vader. We zijn voor ons gesloten door onze eigen schuld. We hebben eenmaal dat voorrecht gehad en eenmaal die genade gehad. Maar we zijn het alles kwijt door de zonde en door onze val. Want onze ongerechtigheden maken een scheiding tussen ons en u, den Heren. En we zijn ook deze week weer voortgegaan met zonde te vermenigvuldigen in gedachten, in woorden en in werken. Wij hebben uw heilige wetten gebroken en wij hebben geen daarvan gehouden. Daarom verbergt u aangezicht voor ons en doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. En toch, Heren, gaat nog erbarming. En er is nog weer een weg tot u, en een weg tot uw troon, en een weg tot uw hart. Een weg die gij zelf ontsloten hebt in eeuwige liefde, die ons noden hebt in Christus, uw grote gave, die gij gegeven hebt voor een verloren volk. En u is daar die weg en u is daar die mogelijkheid en u kan het nog. En u kan het voor de grootste der zondaren, omdat die weg altijd opstaat. En wij geroepen worden met als aantocht van vrije genade en van vrije ontferming. Ook al zijn wij de grootste van alle zondaren en al getuigen onze ongerechtigheden tegen ons. Maar die weg is open en die toegang is vrij en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En gij, o Heiland, die het werk volbracht hebt, wilt nog altijd onze voorspraak zijn bij de Vader. De weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot u dan alleen door Christus. En mocht ons vanmorgen dan hem zien ingaan en onze schuld en ongerechtigheid voorbij gaan. En die uitdelgen in dat dierbare alles reinigende zondbloed. Onze aanzien in hem en om zijnent wil ons gebed. Horen en verhoren. Want och, dat wilt gij toch en dat doet gij heel graag. En gij staat toch altijd klaar en blijft altijd diezelfde. Hoezeer wij het verzondigd hebben en hoezeer wij het kwijt zijn. En hoezeer wij het altijd weer kwijt zijn. Maar gij blijft dezelfde en gij wacht om genadig te zijn. Dus zou het ons dan uw onverdiende zegeningen willen schenken op deze rustdag en ook in dit morgenuur, Heere. En wij kunnen u niet missen in het spreken niet en in het luisteren niet. Anders gaat ook deze dienst weer voorbij. Heere, mocht ons om Christus willen genadig zijn. Zouden uw zegeningen uit Sion van boven de wolken mogen nedervloeien. In uw huis en tot de herten, en tot het hart van jong en van oud, van groot en van klein. En zou u weer tot een rijke zegen willen stellen voor zo'n menigeen, de Heere, dat het ons toch niet voorbij mag gaan. Dat er gebed mag zijn en smeking mag zijn en worsteling mag zijn. En uitziend verlangen als vrucht van de werking uw heilige geestes van boven. En mocht er dan nedervloeien tot menig mens hart. Laat uw woord doen mogen wat u wel behaagd is. Zouden er vandaag zondaren tot u bekeerd mogen worden. Ontdekt mogen worden aan zonden en aan schulden en de nood en aan de verlorenheid van hun leven. Opdat dat roepen en dat zuchten tot u geboren mag worden. En dat verlangen naar God en dat heimweeën. Dat uitzien verlangen naar u den Heere om vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Een enkel mens die tot u bekeerd zou mogen worden, dat zou zo groot zijn. Een kind of onder de jeugd, heren. Jonge mensen die hun zonden en schuld leren kennen en leren bewenen en beleiden voor uw aangezicht. En dat bloed van de Heer Jezus leren nodig krijgen. Van dat lam dat geslacht is en dat bloed reinigt ons van alle zonden. Er is er een volk gekomen, heren, dat naar u heeft uitgezien. En dat op uw hoofd en naar uw vraag. En dan kan het soms moeilijk zijn en dan kan het zo aangevochten en bestreden zijn. Maar de macht van de vorst der duisternis, heren. En dat ongeloof van onze herten altijd en altijd maar weer. Het staat u niet in de weg, heren, om toch uw rijkste zegeningen te willen schenken. En mocht het dan zo zijn in dit morgenuur. En dat een nieuwe troost en dat een nieuwe moed en nieuwe kracht mag reizen uit uzelf vandaan. Dat zij die hopen en die wachten mogen voorthopen en voortwachten. Tot op het ogenblik dat gij komt en uw tijd daar is om uw Sion genadig te zijn. En al uw rijke beloftenissen te willen vervullen. En voor degenen die nu nog over deze wereld gaan door onweer voortgedreven en ontroost. Dat een volle Heer Jezus en hun ziel verheerlijkt mag worden. En dat ze mogen wederkeren tot hun rusten. In die wetenschap, gij zijt verlost, wat heeft u wel gedaan. Nog Heer, verleen ons die geest der gebeden. Wil die uitstorten in alle harten. Opdat er in eendrachtig uitzien mag wezen en verlangen naar uw onverdiende zegeningen. Dat ge die neer zou willen zenden, Heere. Om de wonderen uw liefde nog weer eenmaal te verheerlijken in het midden van uw gemeente. Dat er mensen tot God getrokken en bekeerd mogen worden.
en dat de anderen bevrijd mogen worden. En dat uw Sion, uw kerk mag worden opgebouwd van het ene geslacht tot het andere, tot eer van uw naam en tot de komst van uw eeuwig koninkrijk. Vragen u voor degenen die het moeilijk hebben, heren. Gij zijt die weduwen hun recht verschaft. Gij zijt het ook die de wezen gedenken wil en die ze niet hulpeloos alleen wil laten. Gij zijt het ook die de zieke genezen wilt, heren. Daar is bij u zo'n volheid van nieuwe levenskracht. En die wilt gij altijd weer betonen. Wees de zieken nabij vandaag, heren. Ook degenen die mee zullen luisteren aan de kerktelefoon. En bijzonder degenen die ernstig ziek zijn. En misschien al dicht bij het al der schaduwen zijn. En die weldra die donkere doodsjur daar betreden zullen. Zou gij hun ogen nog richten willen, heer, op die overste leidsman, die hoge priester die is voorgegaan en als hij zijn voeten indoopt in die donkere stroom, dan zullen de wateren zich van een scheiden en dan zullen ze volgen mogen tot een andere oever, mocht er een uitzien zijn naar dat vaderland, bij degenen die oud zijn, en die weldra zullen heengaan van deze aarde. O Heere, dat stille verlangen naar de volmaaktheid, dat schreeuwen naar u, naar de volkomenheid. Daar waar geen inwoner zegt, ik ben ziek, omdat het volk dat er woont vergeving van ongerechtigheid zal hebben. En als het nu nog niet kan, Heere, u zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood, wil gij heel uw kerk nabij zijn aan alle plaatsen. Wil je al uw dienaren sterken, heren, in een vrijmoedige verkondiging van het woord des levens? O, gij weet het hoeveel er tegenop komt en hoeveel in de weg staat, uiterlijk en innerlijk. Maar dat is voor u geen belemmering, heren. Gij hebt de Satan overwonnen en gij zult voortgaan zijn kop te vertreden. Gij wilt dat doen in heel het wereldleven. Heren, laten in deze donkere tijden de inwoners der wereld gerechtigheid mogen leren. En mocht uw bruidsgemeente wachten, heren, met een altijd sterker verlangen naar uw wederkomst op de wolken. Omdat u eeuwig rijk in deze wereld bestellen zult. En straks vervuld zal worden, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Heren, dat verlangen en dat nieuwe, werk het en versterk het in onze herten. En kom, o Heer Jezus, ja, kom gij haastiglijk. Amen. U hebt gelegenheid, gemeente, uw liefde graag te geven. Wij zingen de 70ste psalm. Bij de uitgang is de maandelijkse collecte voor de pastorie. Wij zingen psalm 70, de versen 1, 2 en 3. Daarom haastig ter verlossing neder. En wat er verder volgt, aan de gemeente wordt nog meegedeeld dat donderdagavond om 19:30 hoopt voor te gaan door meneer Koeman van Wezep op uitnodiging van de mannenvereniging. Mag ook deze diensten het toch wel heel hartelijk bij u aanbevolen, bevelen en hoop op een goede opkomst. En wij zingen de 70ste psalm. verdenking is uit Lucas 18, de versen 7 en 8, de eerste woorden. Deze woorden zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Ik zeg u dat hij hun haastiglijk recht zal doen. Het is een gelijkenis van de heilandgemeente waarin hij ons leert dat we altijd bidden zullen en niet vertragen zullen. En er is zo ontzaglijk veel dat ons van het gebed kan afhouden. Ons hart is zo traag en vaak zo lusteloos. We zijn zo vaak als de wijze en de dwaze maagden die in slaap vallen eer dat de bruidegom komt. En er is zoveel in deze wereld dat ons in beslag neemt vandaag vooral. Er zijn de zorgvuldigheden en de rijkdommen en de wellusten deze aarde. En alles bindt ons aan de aarde en trekt ons naar beneden. En dan is er geen plaats voor het gebed en dan is er geen behoefte aan het gebed. Dan slapen we en dan sluimeren we voordat we het in de gaten hebben. En hier dat ons gebed vaak nog meer ter nauwe nood beëindigd is. Ik dacht dat het komt omdat er geen werkelijke nood is in ons leven. Het gebed is ons niet werkelijk op het hart gebonden. En daarom is er geen aanlopen aan de troon der genade bij dag en bij nacht zoals een waterstroom. Dat niet af kunnen laten van het gebed. En dat wat de dichter zegt, ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen eromhoog. En dan vooral, daar is het ongeloof dat ons afhoudt van het gebed. O, dat ongeloof, waardoor we zo vaak twijfelen. Zal God wel genadig zijn? Zal God mijn gebed wel verhoren? En ach, zegt dat ook het ongeloof. En de duivel zegt het ook. God hoort de zonde ergens niet. Denk het maar niet en geef het maar op, want het helpt toch allemaal niks. En het blijft allemaal precies hetzelfde. Hoe lang heb je al gebeden en uitgezien en gehoopt en gewacht? En wat is het resultaat geweest? Dan zegt dat ongeloof wat nuttigheid is erin om Gods wacht bij te nemen en om de ganse dag in het zwart te gaan. Kijk maar, die goddeloos zijn, die worden gebouwd. De wereld, die heeft het best en die heeft schik en die heeft plezier. Maar zelf ga je de ganse dag in het zwart vanwege des vijands onderdrukking aan. Dan met een doodsteek in de beenderen gewoon en de wederpartijders en zeggen... Daar is nu God op ingebouwd en aan wie u zaak vertrouwt het. Kijk, en dan worden de vleugels van het gebed slap. En dan is er niet meer dat worstelen bij dag en bij nacht en de troon der genade. Maar dan zegt de Heer Jezus het zo anders in deze gelijkenis en zo anders in dat woord van ons tekst. Nooit uitlaten, altijd mijn bidden en niet vertragen. En dat is zijn woord. En als we dat woord dan mogen beluisteren, kijk gemeente, dan wordt het toch anders. En dan wijkt weer die moedeloosheid en die zwakheid en dat ongeloof en die bestrijding. En dan wordt het hart opnieuw aan de troon der genade gebonden in uitzien verlangen totdat hij ons genadig zegt. Hij zeide tot hen deze gelijkenis, het is zijn woord, gemeente. En als wij dat woord mogen beluisteren en dat onderwijs mogen beluisteren, o gemeente, dat goddelijke onderwijs waarmee hij tot ons komen wil en onze zielen onderrichten en onze zielen versterken wil. Als wij dat horen mogen, dan wordt het hoofd toch weer opgeheven en dan mag het opnieuw beginnen. Er mag de strijd opnieuw beginnen en de worsteling opnieuw beginnen, net zolang totdat hij komt. En zijn komst is het die ons heel veel maakt. Hij zeide tot hem deze gelijkenis, daar was in een zeker stad een zeker rechter. Een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Dat is geen beste toestand, gemeente. En dat is toch de toestand van een mens van nature. God niet vrezen en geen mens ontzien. Gebroken met de wetten en met de normen van het goddelijke gebod en van het goddelijke recht. Dat is niet best voor een mens en zeker niet als zo'n mens een rechter is. En als die een verantwoordelijke taak heeft, als die een overheidspersoon is die recht en gerechtigheid moet doen, als die een huisvader is die het goede voorbeeld moet geven en de kinderen moet leiden in het rechte spoor, in Gods weg, als zo'n man de wetten breekt, En als hij ermee afrekent, God niet vreest en niet luistert naar de stem van zijn geweten, wat moet er dan van terechtkomen? Dan is er niet veel te verwachten. Deze rechter gaat overal mee afgedaan. Afgedaan met het heilige recht. En afgedaan met de stem van zijn geweten. En zelfs met het oordeel van de mensen. Hij trok zich van dat allemaal niks meer aan. En wat moet er dan van terechtkomen? Wat voor recht en gerechtigheid moet er dan geoefend worden? Dan was er in diezelfde stad een zekere weduwe. En nu is een weduwe altijd een ongelukkig mens en een eenzaam mens. Een verlaten, een vrouw, een bedroefde van geest. En dan dubbel erg is het als zo'n weduwe arm is. En dan vooral in het oosten, bij de weduwen en de armen geen rechten hadden en nergens aanspraak op konden doen gelden. Wat had zo'n weduwe het moeilijk? Dat ze haar man al kwijt was, dat ze nog arm was bovendien. En dat ze ook niemand had met die zich haar zaak aantrok. En deze weduwe had een tegenpartij. Er zijn altijd mensen die de armoe van de weduwe en van de wees gebruikten om zichzelf te verrijken. Een tegenpartij, daar had ze een vijand die het op haar voorzien had. Die misbruik maakte van haar zwakheid. Die onrecht deed. En wat moest ze dan doen? Oh, dan gaat ze tot de rechter. Want die was er immers voor, die staat ervoor om het goddelijke recht te handhaven. Dat goddelijke recht dat er immers zegt, die weduwe haar recht verschaft en streng haar onderdrukker straft. En voor zijn wraak doet vrezen. Maar als dan die rechter er een is die God niet vreest en die geen mens ontziet, dan is er niet veel te hopen van zo'n rechter. En het beroep van deze weduwe doet mij recht tegenover mijn wederpartij, dat is vruchteloos, wordt niet gehoord. Deze rechter die er geen voordelen ziet, die er geen winst en geen eer uit de haak kan, die trekt zich haar zaak in geen enkel opzicht aan en hij weigert haar recht te doen. Wat is ze dan ongelukkig en wat is ze dan alleen? Is ze eigenlijk niet gemeend, het gaat er nu in deze gelijkenis van morgen niet in de eerste plaats om, maar is er niet een beeld van Gods kerk in deze wereld? Een arme weduwe, een verlaten vrouw en een bedroefde van geest. Van alles beroofd en eenzaam in deze wereld. Zonder hulp en zonder redder. En zonder iemand die haar recht doet. En zich haar zaak aantrekt in deze wereld. Een weduwe ook in deze wereld die een wederpartij heeft. Die een tegenstander heeft. Die het op haar voorzien heeft. Die haar onderdrukt. En zo'n tegenpartij, daar is de duivel. Duivel, de grote vijand van Gods kerk. De duivel met al zijn trawanten. Die eraan vecht en bestrijdt en haar eronder houdt. En ze heeft geen recht. Geen recht tegenover de aanklachten van de Satan. Tegenover de beschuldigingen van de vorst der duisternis. Tegenover machtige geweld van die grote tegenstander. Tegenover de zonde die hij eronder houdt, die onder de voet houdt. En tegen wie ze te vergeefs een beroep doet en te vergeefs moet strijden. Kijk, dan is er maar één weg, tot de enige weg. En dan klinkt dat geroep op in deze wereld uit het diepe hart van Gods volk. Heere, doe mij recht tegenover mijn wederpartijen. Dan mogen ze een beroep doen op het recht. Niet het recht tegenover God, want dat hebben ze niet, maar wel tegenover de wederpartijen. Dat God zijn recht mag doen, dat God zich hun zaak wil aantrekken. Want hij is toch tenslotte die grote rechter die het beslist en die weduwe hun recht verschaft. Gaat het zo vaak niet als bij deze weduwe, dat ze niet gehoord wordt en dat ze niet afgewezen wordt? O, dat is de grote geloofsbeproeving van Gods kerk in deze wereld. Heer, ik roep en gij antwoordt niet. En er is geen hulp en er is geen rechter en geen redder. Dat is toch de ervaring in deze wereld. God hoort zo vaak het gebed voor lange tijd niet. Hij doet dat zeker om deze reden. En hij doet dat om ons geduld op de proef te stellen. Ons geloof op de proef te stellen. Maar tegelijk om ons aan te dreigen en opnieuw uit te dreigen. En altijd meer en sterker uit te drijven. En ons te binden aan de genadetroon. Tot op het ogenblik dat zijn tijd gekomen is. En hij opstaat om te helpen. En haastig recht doet. Maar dan wordt het toch wel heel erg zwaar op deze manier afgewezen te worden. En die weduwe zal ze dan maar opgeven. Teleurgesteld en vermoeid naar huis gaan. En toegeven aan haar moedeloos. En aan haar beklag. Ze doet het niet. De volgende dag is het alweer. En altijd weer. En dan valt ze het die rechter moeilijk. En dan roept ze het. Dan schreef ze het uit door de rechtszaal heen. Elke dag. Doe mijn recht tegenover mijn wederpartijder. Ze doet het zelfs in de portalen van het rechthuis. En misschien heeft ze het zelfs op de straat gedaan. En ze laat die rechter geen ogenblik met rust. En dan komt de tijd dat hij zegt. Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Daar is hij zichzelf van bewust en hij glorieert er nog in. Hij staat sterk in zijn eigen kracht. Maar hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. Hij is overtuigd van het recht van deze vrouw. Hij weet ook dat het zijn taak en zijn roeping is. Hij heeft er helemaal geen zin in. En eigenlijk zou hij er geen ogenblik over peinzen om zich maar één ogenblik naar te maken over de ellende van deze vrouw. Maar ik zal haar recht doen, opdat ze niet misschien komen. En mij tenslotte het hoofd breken. Hij is dat geklaag en dat gezeur en dat gejeremieer van deze vrouw zo ontzaglijk moe. Hij kan er haast niet mee tegenop. En hij zegt, mensenkinderen, wat moet er tegen doen? Het enige wat ik doen kan is dat ik de recht doe. En dat er nou eindelijk mij mee afreken. Want anders, ze maakt me de kop nog gek. Ze maakt me totaal crazy met dat gezeur. En eigenlijk zegt de grondtekst, ze zal me straks nog een slag in het gezicht geven. Staat de vertaling, zegt hier, ze zal me het hoofd nog breken. En daarom zal ik de recht doen. En daarom zal ik de hand doen. Kijk, en dat is dan de gelijkenis, gemeente. En zegt de Heer Jezus, dan geeft hij zelf de toepassing. Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkeurde die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig over hem is. Als dat een onrechtvaardig, als dat een wereldlijke rechter doet, dat hij toch tenslotte recht doet, omdat hij er niet tegenop kan, omdat hij het gebed tenslotte niet langer af kan wijzen. Wat zal dan de Heer doen? God, die andere rechter, die hemelse rechter, die geen onrechtvaardig rechter is, maar die een rechter is, die weduwe haar recht verschaft en de wezende weduwe helpt, wat zal God dan doen? Zijn uitverkorenen, wat klinkt dat teergemeinde? En die weduwe was voor de rechter tenslotte maar een vreemde. Maar de kerk is voor God geen vreemde. Ze is zijn uitverkorene, die die lief heeft, die die bemind heeft, die die zich geëigend heeft. Waarvan die zegt, ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u tot mij getrokken met goede tierenheid. Hij heeft haar lief gehad en hij heeft haar gekend. En van eeuwigheid eraan. Daarom zijn ze zijn uitverkorene, die hij voor zijn rekening genomen heeft, op wie hij zijn rechten heeft, maar aan wie hij zijn beloften heeft geschonken, de beloftenissen van het genadeverbond, waar die vast aan zit, waar die eeuwig vast aan zit, en daarom zit die vast aan ons volk en vast aan die kerk. En waart die zijn bewaakt, die ze als een oogappel, hij heeft ze in zijn handpalmen gegraveerd, En hij zal ze er niet uit laten gaan, er niet uit laten vallen. En hij zal ze niet over kunnen geven aan het geweld en ze niet kunnen laten in de macht van de ziele vijand en van de vorst der duisternis zijn uitkeurnen. O, ze staan voor zijn rekening en hij zal ze eeuwig vasthouden. En dan zijn het zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Dat is het kenmerk van Gods uitverkorenen. En dat is hun levenspraktijk. Door de nood gedreven, dag en nacht tot hem roepen, tot hem zuchten, tot hem kermen, gebonden aan de troon der genade. Wij ze niet vandaan kunnen, omdat hij ze daar vastgelegd heeft, vastgebonden heeft. Door de geest der genade en door de geest der gebeden in hun ziel. O, dat is een volk dat het in praktijk mag brengen. Ik ben gewoon in lange dagen mijn benauwdheid u te klagen. O, ik dacht dat dat roepen en dat zuchten bij dag en bij nacht het zuiverste kenmerk is voor het volk dat het om God te doen is en in wier hart de liefde vast is in harten door de Heilige Geest van boven, want dat is de geest der gebeden. En daarmee zijn ze elkander verbonden, is God met dat volk verbonden en is dat volk met God verbonden. En als we het weten willen, gemeente, of er werkelijk iets van bij is in ons leven en of de liefde Gods in ons hart is, dan kunnen we het weten aan die band die ons aan God bindt. En dat is de band van het gebed die ons altijd weer onweerstaanbaar tot hem heen trekt. En met de nood en ellende van onze kinderen. En met de nood en ellende van de gemeente en van heel Gods volk. Altijd maar weer op de knieën te moeten. En altijd maar weer dat zuchten erom op. Het aangebonden leven. Van de troon der genade. Bij dag en bij nacht. Het is wel zeldzaam, gemeente. Het is zo'n zalige vrucht van het genadeleven. En van de geest der genade, van de geest der gebeden. Het is ook de enige manier om te leven voor Gods kinderen. Wat moeten ze in deze wereld, die arme weduwkerk, zo verlaten en zo hulpeloos en zo door ieder overgegeven en prijsgegeven. En er is niemand die ze begrijpt en niemand die ze verstaat en niemand die hun zaak zich aantrekt en die bereid is om ze recht te doen. Er is niemand, laten we zeggen, die zorgt voor hun ziel. Wat zouden ze doen moeten zonder dat gebedsleven? Wat moet de mens doen zonder ademhalen? Dan moet hij verstikken. En wat moet een kind van God doen zonder dat gebedsleven? Hij kan het niet één ogenblik missen. En zijn leven wordt tenslotte bidden onafgebroken. Dat is zijn eigenlijke levenspraktijk. In al zijn doen en laten, in waken en in slapen zelfs. Dat zijn Gods uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. En zal God dat niet horen, als zelfs een onrechtvaardige rechter een arme weduwe helpen wil. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen. Dat zal hij zeker doen. Er is geen twijfel aan zijn. God die geeft het gebed niet om het onbeantwoord te laten. Hij zal altijd weer op het noodgeschrei wonderen doen. Dan ook nog een keer grote wonderen doen. En hij zal het dan doen op zijn tijd te stuiven. En slotte nog bij, hoewel hij langmoedig over hen is. En dat woord langmoedig betekent eigenlijk geduldig. Het dan doen op zijn tijd te stuiven. En slotte nog bij, hoewel hij langmoedig over hen is. En dat woord langmoedig betekent eigenlijk geduldig. Betekent dat hij zijn tijd afwacht en dat hij het uitstelt. Dat doet hij zo vaak, gemeente. Dat doet hij in zo menig opzicht. Hij stelt zijn oordelen en zijn gerichten uit en zijn straffen uit in ons leven. Ook daar wacht hij zijn tijd voor af. Maar hij stelt ook zijn belofte uit en de vervoering van ons gebed. Er is ook in dat opzicht een tijd. Een tijd van het welbehagen. Aangegeven op de klok van de eeuwigheid. Maar een tijd die komt. O, gemeen dat hij vertoeft verbijten, want hij zal gewis te komen en niet achterblijven. Toeft hij al, hij kent zijn tijd, hij komt. Hij komt gewis. Houd hem, grijp, moet uw hart zal vrolijk leven, o druftigen. Veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begrijpen. Hij stelt het weg, en het komt wel, zeer beslist. En het komt ook nog spoedig, hoewel hij langmoedig over hen is. Dan heeft hij de nieuwe daar. Zal hij ook wachten, om eigenlijk op hetzelfde neer te zijn? Zal God dan wachten om genaamd te zijn, om het gebed te horen en om zijn ellende volk recht te doen? Hij zal niet wachten. Het mag uitstel lijken en voor ons besef is het uitstel, maar niet bij God. Het is alleen maar dat wachten. Al dat straks het wonder des te groot zij, de verrassing, als het dan toch komt, en als het in één keer komt, als in één keer straks die weduwe ontslagen zal zijn van het recht, dat zo verdrukt wordt in hun leven, en als ook in het leven van Gods kerk in één keer dat ogenblik komt, dat hun banden verbroken worden, en dat het recht van God in hun leven vervuld wordt en dat grote wonderweg gebeurt dat ze uitgaan in die ruimte en in die vrijheid. Vrijgesproken mensen en geholpen mensen in Christus. Dit gemeente, dat zegt eigenlijk dit woord dat het ogenblik komt. En de Heere vervullen zal om het kermen der nooddruftigen en om het roepen der ellendigen zal ik nu opstaan, spreekt de Heere. Ik zie hen wegen en ik zal ze genezen, ik zal hun vertroosten en wedergeven, namelijk hun treuren. O gemeente, dan mag het nog zo moeilijk worden. En dan mag de zielenvijand nog zo ontzettend veel geweld doen. En dit, als hun geweld en dit bestrijd. Al gaat het nog zo op, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar. In zijn oog, laten we dat maar zingen, nooddruftig, en zal hij verschonen. Van de 72ste psalm, 7 vers, 72 vers 7. zeg u dat hij hun haastelijk recht zal doen. En daarmee besluit dan de Heer de gelijkenis. Ik zeg u. Dan is dat weer zo groot, gemeente, dat hij het zegt, dat hij het spreekt, dat het zijn woord is. Dat het geen mensenwoord is, maar zijn eigen woord dat doorgaat. Dan is dat een belofte, gemeente. Dan is dat een van die beloften van hem. Die de ja en de amen is, de alfa en de omega. En daarom zijn al zijn beloften ja en amen. Goden tot heerlijkheid in hem. En daarom worden ze ook vervuld en zal het ook gebeuren. Wat er tegenop komt en wat voor weerstand er is en wat voor tegenstand er is. En door welke diepte het heen moet. Door welke afsnijdende wegen van onmogelijkheid. En van moedeloosheid en eigen kant. Het gebeurt. Ik weet zijn woord is ja en amen. Zijn belofte tijden niet. Nimmer zal hij ons beschamen. Een gemeente dat we er toch maar nooit aan twijfelen moeten mogen. Hoe moeilijk het ook wordt en hoe bang het ook wordt en hoezeer alle hoop en verwachting afgesneden worden. Maar dat we toch mogen uitzien en hopen en gebonden aan de troon van Gods genade. En net als deze weduwe de voet tussen de deur mogen zetten. Aanhouden. Totdat hij ons overkomt. Hij zal hun haastiglijk recht doen. Recht doen. Omdat het zijn recht is. Hij kwam tergingen ten slotte om. Niet omdat die weduwe bepaalde rechten had. Maar omdat het goddelijke recht was. En omdat het daarom de roeping van die aardse rechter was. Om dat goddelijke gebod, dat goddelijke recht in praktijk te brengen. Dan gaat het dus om zijn recht. Uw recht, zegt het psalm, waar ze op de troon. Kijk, er is natuurlijk aan onze kant nooit recht. Maar als het werkelijk gaat om God, als het gaat om zijn belastenissen, en als het gaat om het goddelijke recht, dan is er recht. Recht tegenover de wederpartij, die immers God de wederpartij is. Want dan gaat het niet om dit of om dat. Dan gaat het niet om onszelfde klacht. En dan gaat het niet om onze misère, dan gaat het niet om onze noden, niet om onze eenzaamheid. Maar dan gaat het erom dat God in zijn eigen recht verheerlijk wordt. Om het recht Gods en om de waarheid Gods. Waar zoveel geweld op gedaan wordt door de tegenpartijen. Oh, als we God op het oog mogen krijgen, dan krijgen we zijn recht op het oog. Dan krijgen we zijn waarheid op het oog. En dan zien we hoezeer de recht en waarheid getrapt en vertreden worden. En dan doet dat zo'n pijn. Dan doet dat zo'n pijn om voor Gods wil. Waarom is hij dat uitzicht verlangen? Het doet mij recht tegenover mijn wederpartij. En dan zegt de Heer Jezus, ik zeg u, dat u recht zal doen. Haastelijk recht zal doen. Hij laat ze niet alleen en hij laat ze niet in de steek, de weduwe en de wezen die geen helper hebben. Hij laat ze niet aan zichzelf over en hij laat ze niet gelukkeloos varen. En ze liggen voor zijn rekening en hij neemt het voor ze op. Juist dan als ze het zelf niet kunnen, als ze geen weerstand meer hebben, als ze geen wapen hebben in de strijd. En ook dan als er geen geloof meer is en als er geen gebed meer is. Als ze met hun roepen en met hun nood zelfs de deur niet meer uit kunnen pakken, de straat niet meer op durven pakken. En dan, ja, hij zal hun recht doen. Hij zal hun hoop en hun verwachting niet beschamen. Nooit beschamen. Maar op zijn tijd hun zaken uitrichten en hun recht uitvoeren op de middag. Dat we nooit denken, gemeente, dat het gebed onverhoord blijft. Er zijn zoveel voorbeelden in Gods woord. Ik denk even aan Anna, de moeder van Samuel. En hoe ze daar geworsteld heeft op de knieën. En gesproken heeft uit de veelheid van gedachten en van verdriet. Worstelend aan die troon der genade. Om toch maar haar eenzaamheid te doorbreken en haar mannelijke kindigheid. Dat dan dat woord des Heeren komt, die gebed. Is gebeurd. En ik heb uw tranen gezien. Dan komt dat soms al een beetje anders dan we denken. Paulus heeft de Heer drie keer gebeden. En dat was heel ernstig en dat was heel vurig. En dat was een geweld doen op de genade troon. Telkens en telkens weer. En dan komt er antwoord op zijn gebed. Nou, wat was dan het antwoord? Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan wordt het wel niet precies zo verhoord zoals Paulus het geweld heeft. En hij moest die scherpe deuren houden. En die, dat geweld van de vorst der duisternis zijn hele leven verder omdragen. Maar God maakte het goed met zichzelf. Zijn genade, die voor Paulus genoeg was, voor altijd genoeg was. En die hem ondersteunen zal in zijn zwakheid en ondersteunen zal in zijn bediening. En daarin zal God verheerlijk worden, juist in de zwakheid van zijn dienstknecht. Ik zeg u dat u een haastelijk recht zal doen. Dat niet enkel om die enige voorbidding van die enige hoge priester. Die enige voorspraak bij de Vader, Heer Jezus Christus. Dit om zijn gebed gemeente. Want ook hij heeft gebeden en geworsteld in deze wereld. En vaak zo schijnbaar vergeefs, maar God zegt, ik roep desdaags, zeg antwoord niet. En desnachts. Maar ik heb geen stilte, doch gij zijt heilig wonend onder de lofzangen van Israël. En zijn gebed is verhoord worden. Denk aan de Hebreeënbrief die in de dagen zijn vlees gebeden en smekingen met sterke roep en tranen. Tot degene die hem uit de dood verlost kon geofferd en verheurd is uit het vrezen. En zo is hij voor allen die in hem geloven en oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En zo is hij nog altijd die voorbidder. En boven hem spaarders rechterhand. Die de gebeden en smekingen van zijn volk op aarde opneemt en doorgeeft, zodat er geen enkel gebed en geen enkele zucht en geen enkele traan in zijn naam ooit verloren kan gaan. En God ze allen verhoort, hij hoort ze die zijn heil verwachten. O, hoort het echt bij. Ik zeg u dat hij een haastelijk recht zal doen. Het mag dan een poosje duren, gemeente. En de vervulling wel een poosje uitgesteld worden. God kent zijn tijd werkelijk. En tenslotte komt het. En dan komt het nog haastelijk. En als het dan komt, gemeente, dan heeft het ook echt weer te lang geduurd. Al zou je dan je hele leven geworsteld hebben en verlangd hebben en uitgezien hebben, dan zal het wonder alleen maar de groter zijn en de verrassing en de zaligheid. En dan zal God er meer verheerlijk worden als hij het dan ten slotte schenkt. En als hij je ziel uitvoert in de ruimte, in de vrijheid. Als dat goddelijke recht in je ziel verheerlijk wordt. En Christus een volkomen zalig maken voor je wordt. Haastiglijk recht doen. Lezen van het volk van Israël in Egypte. Want dat toen de nood op het allergrootst ging worden. Dat hier het dan zegt, ik heb zeer wel gehoord de verdrukking mijn volks het dank in Egypte land is. En ik ben nu gekomen om hem te verlossen, kijk dank gemeente. Als de nood zo groot is onder de zweet van de drijven, en als het noodgestrijd opklimt naar boven, als het is zoals in die 70ste psalm, daal haastig ter verlossing neder. Dan komt de tijd, en dan komt die gewis. En dan zegt de apostel nog een weinig tijd, zijn hij die te komen staat, zal komen. En hij zal niet achter zijn. En dat is nu de les van vandaag, mijn. Dat is de zin van deze gelijkenis. Dat men altijd bidden moet. En niet vertragen. En dan uw enige gemeente met die vraag of het kennen. Of wij dat gebedsleven mogen kennen en dat gebonden zijn aan die troon der genade. Komt niet zoveel voor. Het woord van de hemel van vanmorgen eindigt met die scherp ontdekkende woorden. Toch de zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En wellicht in opgesloten dat het geloofsgeheer zal worden, dat het gebedsgeheer zal worden. Dat er tegen de tijd dat hij wederkomt niet veel gebed meer zijn zal en niet veel geloof zal zijn. En gaat het er niet op lijken, gemeente, dat we die dagen zijn ingegaan. En ook in de gemeente, wat is het alles traag en wat is het alles flauw en wat is het koud. En ach, wat is er toch weinig dat gebedsleven dat verbonden zijn aan de genadetroon. Ook en juist bij degene van wie je het anders zou verwachten. Is het niet zo dat de wijze maagden net zo goed ingeslapen zijn als de dwazen? Omdat de bruidegom vertoeft. Lijkt wel alles onder de as te liggen op dat gebed blijven. En iedereen met druk met dit en met dat. Maar vaak amper tijd om te bidden. En dan is dat niet zo best gemerkt. Druk met de zorgvuldigheden van deze wereld. Welzijn en ontspanning. Zouden er niet veel mensen zijn die het drukker hadden met de ontspanning dan met het gebed? Die meer hangen aan de televisie per dag dan dat ze hangen aan de troon der genade. Verloren tijd, gemeente, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Blijft er ook nog tijd over voor dat smeekgebed aan God's troon? Ook bij Gods kerk en volk is er nog. Het is maar even een vraag, gemeente. Is er nog die worsteling en dat uitzien voor jezelf en voor de gemeente? Dat je dus nachts niet van slapen kunt dat je wakker ligt. Ik liet niet na met mijn hart en oog opleggen naar omhoog. Te schreien en te worstelen voor de gemeente. Voor je kinderen en voor jezelf, daarom haastig ter verlossing neder. Het is maar een vraag, maar het was ook een vraag van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, of die wederkomt, zal die ook. Geloof in hem op de aarde. Mocht nog maar een aansporing zijn, gemeente. Het gaat erom. Onze tijd in het leven gaat verder. De Heer Jezus zal haastig komen te gerichten en dat. Als een mens dan leven moet en als die sterven moet. Zonder God en zonder hoop en zonder borg voor zijn ziel. Met zijn onopgeloste schuld. Dat. En dan te laat, gemeente, want als het dan is. En zij zullen roepen en ik zal niet antwoorden. Dan zal ik lachen in hun verderf en spotten als hun vrezen komt, gemeente. Dan ziet het er niet zo best uit, maar het kan nog. Oh, het kan nog, gemeente, het is vandaag nog het heden der genade. Het is de wel aangename tijd en de dag der zaligheid. En de deur der genade staat nog open. En die is nog niet op het nachtslot voor altijd. En het is nog niet zo ver dat we zullen roepen, Heere, Heere, doe ons open. Maar hij zal zeggen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend, nooit gebonden gezien aan de genadetroon. Als een arm smekeling aan mijn voeten. Nu kan het nog. Jong en oud. Er is nog de mogelijkheid. Hier is schenk ons de geest der gebeten. Er is er een volk en dat God niet missen kan. En dat buiten God niet meer leven kan. Telkens weer heen gedreven uit zichzelf naar hem uit. Maar wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En hier is een uitkomst, de gemeente. En vooral in die grootste nood, en mocht het werkelijk onze grootste nood zijn, tegenover God als rechter. Heer, doe mij recht tegenover mijn wederpartijder. Dat toch met die vraag, schuldvraag voor God, mag worden opgelost in onze ziel, dat we tegen God gezondigd hebben, dat we een eindeloze schuld voor God hebben. En dat die schuld opgelost moet wezen, dat we anders geen rust kunnen vinden. Geen rust voor het hol van onze voet. Totdat die schuld weggedaan is. Door de verheerlijking van Christus en het de toepassing van het bloed der verzoening. Laat het ons geen rust mogen laten, nee. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen. volkomen uitkomst geven. Maar het is wel nood en het moet wel nood worden. Onze tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een briesend leeuw. En tenslotte kan er geen vrede in je ziel zijn, voordat die vrede met God geboren is in God. En om dan bij maar altijd te blijven, gebonden aan de troon, smekeling aan Gods voeten. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft en hij die door de nood dreigt. Het is tot hem om te troost te geven. Dan gaat het in vervulling, ik zeg u, dat hij haastelijk terecht zal doen. En dan komt het toch eindelijk. En dan komt het nader. En dan komt het misschien niet in één keer. Nee. En dan komt het toch dichter en dichterbij. En dan komt het straks volkomen. Volkomen vrijmaking. Oplossing. Bevrijding van zonde en van schuld. Hij maakt op een geleden gast Israël. Eens vrij van ongerechtigheid. Eens vrij. Hij zal de ellendigen vrijmaken in hun ellendigheid. Vrijmaken van de zonde, ook van die innerlijke zonde, van die boezemzonde. Waar je tegen je zo vaak al gebeden hebt. En zo vaak vergeefs geworsteld hebt. Maar het ogenblik komt toch nader, gemeente. Al is het straks door de aardse dood heen. Maar dat we het voor altijd zullen achterlaten. Alles wat ons nu neerdrukt en bezwijgt en beklaagt. En aanklaagt met één strijd van ongerechtigheid. En dat gans is al ons en de kindergemeente. Heel de gemeente. En heel het is dan God zelf. Zo zegt de dichter, zo doet hij ook aan mij. Amen. Och, Heere, dat ik zeg u, dat hij haastiglijk recht zal doen. En waar we dan zo een uitziend en een wachtend volk mogen zijn. En zou het dan willen komen op uw tijd. Want gij komt niet te vroeg en gij komt niet te laat. En dat zal toch het grootste zijn en de grootste vrijmaking wezen, Heere. Die grote verlossing. En die dag der verlossing, als gij in het gericht wilt treden, en als het dan wezen mag bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt, van vrijheid en vrede gekend mogen worden. Al is het bij het naderen van de dood, Heere, maar dan is het toch niet te laat. En doe ons dan uitziend wachten en verwachten, in alle nood en in alle strijd, in alle eenzaamheid. En in alle ziels verdriet. Heere, wees gij de helper, de steun van de weduwe en van de wees. Amen. Lofzang is uit Psalm 142. Nee, uit Psalm 140. Twaalfde vers. Ik weet dat God getrouw in het richten des armen recht zijnde en hij schrijft. Hoe vals hem de ontouw trouw moogt dichten, beslissen zal mijn billijkheid. Van Psalm 140, het 12e vers. Ontvang de zegen des Heeren, gemeente, gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.